Geliefde gemeente, het heilige avondmaal, dat kan eigenlijk de meest ontspannen gelegenheid zijn van het hele jaar. Het heilige avondmaal, waar het niet gaat om wat wij hebben, maar wat Christus heeft. En waar wij niet wat hoeven te presteren, maar mogen ontvangen. Het heilige avondmaal, waar je mag zien dat er een volkomen vergeving is voor alle zonden. Er is niks zo bevrijdend als dat. Als je mag weten dat voor al je zonden volkomen betaald hebt, dat je voor eeuwig ervan verlost bent. Wat is er dan geruststellender, vrediger dan het heilige avondmaal? En toch kan het ook juist zoiets spannend zijn. De voorbereiding op het heilige avondmaal, het toeleven naar het heilige avondmaal, dat geeft een soort beklemming. Moeite. Past dat wel bij elkaar? Als je het juist zo gaat beleven, dat het heilige avondmaal niet de meest bevrijdende dag is van het jaar, maar de meest beklemmende dag van het jaar. Niet de meest gemakkelijke, maar de meest moeilijke. Gaat er dan niet iets helemaal mis? Nou, eerlijk gezegd, het past bij hoe het was. Toen, bij het allereerste avondmaal. Het was sowieso een beklemmende tijd. Beklemmendste tijd van het hele leven van de Heer Jezus, hè? Want hij had al 33 jaar toegeleefd naar zijn einde, maar nu kwam het. Nu wist de Heer Jezus nog een paar uren en dan zou hij gevangen genomen worden. Nog een dag en dan zou hij aan het kruis hangen. Nu was daar die spanning ook bij de fariseeën die dachten, nu deze tijd moeten wij hem krijgen. Het was een zeer gespannen situatie, maar je zou wel kunnen zeggen, te midden van dat alles was het heilig avondmaal dan toch een oase. Rust. We hebben de vorige keer erop gewezen dat het niet voor niets was. Dat de Heer Jezus niet van tevoren aan alle discipelen liet weten waar de kamer was waar ze dat zouden houden met elkaar. Maar hij had tegen Johannes en Petrus gezegd, dan moet je iemand volgen die een kruik op zijn hoofd draagt. En dan weet je, daar kun je het avondmaal vieren. En zo doen de wist Judas nergens van. Het wisten niet van de locatie. En daardoor konden ze daar in alle rust bij elkaar zijn. Zeker te weten dat ze niet gestoord zouden worden door soldaten of door overpriesters of zo die Jezus wilde gevangen nemen. In alle rust bijeen. En dan mocht de Heer Jezus iets laten zien en laten proeven van zijn volkomen werk. Je zou kunnen zeggen, het was het mooiste uur van de hele week. En misschien wel van het hele jaar. En juist dan, in die vrede, in die volheid van het avondmaal, juist dan gaat de Heer Jezus de vrede verstoren. Dan gaat hij er een klem op zetten. Dan komt daar ook aan die tafel de beklemming die wij ook kunnen voelen als je toeleeft naar het avondmaal. Dat de Heer Jezus gaat zeggen, één van u zal mij verraden. Nou, het is alsof er bom barst. Ze zitten zo vredig bij elkaar en dan dit woord. Hoe kan het? Het is toch een nodig woord. Daar horen we van deze morgen. Vanuit Matteüs 26, vers 21 tot 25. Matteüs 26, de versen 21 tot 25. Ik lees nu vers 21 en vers 25. En toen ze aten, zei hij, voorwaar zeg ik u dat één van u mij zal verraden? En Judas die hem verriet antwoordde en zei, ben ik het, Rabbi? En hij zei tot hem, gij hebt het gezegd. Tot zover de woorden van de tekst. Onder dit woord en boven de preek staat een confronterende vraag. Drie gedachten. De vraag van Jezus, de vraag van de discipelen en de vraag van Judas. Een confronterende vraag. De vraag van Jezus. Die vraag die zit achter die woorden. Voorwaar zeg ik u dat één van u mij zal verraden. De vraag van de discipelen. Vers 22. Ben ik het Heere? En de vraag van Judas. Vers 25. Ben ik het Rabbi? Dus als eerste de vraag van Jezus. Dan zitten ze daar samen aan de paasmaaltijd. Het is het laatste paasga. Na deze tijd zijn er nog wel allerlei paasga's geweest. Maar voor de discipelen was dit het laatste paasga dat op deze manier gevierd hoefde worden. Het laatste paasga in het leven van Jezus. En er staat er op die tafel alles gereed. Alles wat heen wijst naar het offer van Jezus. Het geslachte lam. Het brood, het ongezuurde brood. De wijn, de bittere saus. Al die dingen die iets zeggen, niet alleen over wat er was geweest, over de uittocht uit Egypte. We hopen er vanmiddag nog iets meer van te horen. Maar ook wat er uitziet naar Christus. Waarvan de Heer Jezus zei, zie het lam, of van Johannes de Doper, zie het lam Gods. Het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Daar zitten ze met z'n dertienen aan. Dus de andere volgelingen van de Heer Jezus, er waren nog een heleboel, een stuk of 120 in elk geval. Die anderen waren nu niet bij, ze waren nu met z'n dertienen. De twaalven met Jezus. Zijn meest intieme vrienden. En daarom zegt de Heer Jezus straks ook, in vers 23, die de hand met mij in de schotel indoopt. Dat betekent niet per se degene die dat tegelijk met mij doet. Zo werkt dat niet, hè? Dat is onbeleefd, je wacht de beurt af. Maar het betekent diezelfde schotel. Aan deze ttafel, dezelfde tafel, dezelfde schotel, nu in deze vriendschap. Vanuit die is er één die hem zal verraden, zegt Jezus. Dus niet een verrader uit die kring van 120, of uit die duizenden mensen die hem gevolgd zijn, maar hier, dit tere ogenblik. Waarvan de Heer Jezus zegt, ik heb er zo naar verlangd met u dit paasga te eten, eer dat ik sterve. Het is me zo goed om bij jullie te zijn. Het is zo'n zegen om vrienden te hebben. En om dan ook met die vrienden bij elkaar te mogen wezen. En daar zegt Jezus, voorwaar zeg ik u, dat één van u mij zal verraden. Van één van u die bij deze zo intieme maaltijd aanwezig is. Van één van u die met mij indoopt. Met mij niet alleen maar aanwezig is, met mij eet. Met mij het paasga eet. Met mij dus die goddelijke maaltijd eet. Die geestelijke spijze. Eén van u. Het is wat, hè. Ik kijk er zo de kring rond en de discipelen kijken de kring rond. Eén van deze. Zo dicht bij de Heer Jezus geweest. En dan toch hem verraden. Het is alsof de Heer Jezus hier die vraag stelt. Begrijpen jullie dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan nou iemand die zo dicht bij de Heer Jezus geweest is, zoveel van hem gezien heeft, hem verraden? Kun je dat begrijpen? Zou u het kunnen? Jezus verraden? Kan dat in ons hart opkomen? Zou niet al die discipelen gedacht hebben? Zo zijn wij toch niet? Maar als de Heer Jezus die deze vraag stelt, of deze opmerking maakt, en als hij ons die vraag stelt, zou dat kunnen? Dan is dat iets waarmee hij ons hart wil laten zien. Zeg, ja, dit kan blijkbaar, zo is een mens. Er zijn mensen die anderen kunnen verraden. Er zijn mensen die heel dicht bij een ander staan die anderen kunnen verraden. Er is liefde die zomaar om kan slaan in haat. De vraag van de Heer Jezus die hierachter ligt is deze. Geloof je dat je daartoe in staat bent? We zijn allemaal mens. Dat kunnen we wel eens een beetje vergoelijkend zeggen. Van nou ja goed, we zijn nu eenmaal allemaal mens, we zijn allemaal niet perfect. Maar vanuit het woord van God moet je zeggen, het is veel indringender. We zijn allemaal mens. Dus als de ene mens hiertoe in staat is, dan is in feite de andere mens er ook toe in staat. Wij zijn zo onbetrouwbaar. Veel meer dan we zelf dachten. Er kunnen omstandigheden zijn dat je erachter komt. Hoe verraderlijk je eigenlijk bent. Hoe egoïstisch, want dat zit erachter. Hierachter zit, wij staan in ons eigen leven centraal. Het draait om mij. En als het dan, als het met mij te na komt, dan ga ik gekke dingen doen. Dingen die ik nog nooit, die nooit eerder in me opgekomen waren en die toch waar zijn. Eén van u. Daarmee zegt de Heer Jezus, dat is dus niet alleen in de wereld, dat is ook in de kerk en dat is zelfs in de kerkenraad. En misschien kun je dat zo hier wel het beste zien. Alle volgelingen van de Heer Jezus, die lopen ergens anders, die logeren ergens anders, die eten ergens anders. Maar de kerkenraad, die discipelen van de Heer Jezus, die zitten daar en zegt, zelfs één van die discipelen. Als we nu even aan het avondmaal denken. Even aan de avondmaalgangers. Het feit dat je aan het avondmaal gaat, dat betekent niet dat het goed zit met je. Kan dus iemand aan het avondmaal gaan, en er kunnen er meerdere aan het avondmaal gaan die een hart hebben, dat net is dat van Judas. En iedereen die aan het avondmaal gaat, die zal moeten zeggen, dat zou ik geweest kunnen zijn. Ik ben daar niet te goed voor. En dat is nu waar het avondmaalsformulier ons ook heen wil wijzen. We ook hopen aankomende dinsdag dan het formulier wat te behandelen en erover na te denken. Waar ga je nou jezelf op beproeven? Dan zou je jezelf misschien wel willen beproeven op hoe goed je bent. Of het geestelijk al een beetje goed gaat met je. Maar het avondmaalsformulier zegt, begin nou eens ergens anders. Bedenk je zonden en vervloekingen. Bedenk eens hoe lelijk je hart eruit ziet als je het echt binnenste buiten keert. Bedenk eens wat Christus in je hart ziet als je het zelf helemaal niet ziet. Waarom eigenlijk? Waarom moeten we dat bedenken? Waarom stelt de Heer Jezus hier deze vraag aan de discipelen? Zodat niemand denkt dat hij te goed is voor genade. Zodat niemand denkt dat het toch wel logisch is dat hij het avondmaal mag. Zodat iedereen beseft hoe nodig hij de Heer Jezus heeft. Als wij aan het avondmaal gaan, dan is dat niet als goede mensen, maar als zondaren. Elke discipel die moet er bij zichzelf over nadenken. Is er al in mijn hart iets waardoor ik in staat zou zijn om Jezus te verraden? Nou, nu komen we zo meteen wel te horen, zoals nu bij de discipelen ligt, is dat niet meer zo. En toch, een poosje later, als iedereen er inmiddels achter is dat het Judas was, want op een gegeven moment gaat Judas weg en er zijn er nog 11 discipelen over, en langzamerhand beginnen de mensen wel aan te voelen, er is wat met die Judas. Maar dan zegt de Heer Jezus, discipelen, andere discipelen, dan moet je niet denken dat ik het alleen over Judas had. Vers 31. Gij zult allen aan mij geërgerd worden. En vers 34. Dat gij mij driemaal zult verloochenen. Daar zit precies hetzelfde achter. En dan zegt hij tegen de discipelen, er is er maar één die mij verraadt. Maar jullie hebben allemaal een hart wat daartoe in staat zou zijn. En daarom, jullie hebben allemaal mij nodig. Er is echt maar één weg om een zuiver hart te krijgen. Er is één weg om vergeven van zonden te krijgen en om voor God te kunnen staan. Dat is door het offer van de Heer Jezus. En daar wil de Heer Jezus nou heen hebben. Als je nou jezelf gaat onderzoeken, je zonden en vervloekingen gaat bedenken en jezelf teleurgesteld gaat raken, dan is dat niet om daarin te eindigen. Maar zodat je nog maar één kant op kunt. Tot wie dan heen? Tot u alleen. Gij hebt de woorden, gij hebt het werk van het eeuwige leven. Waarom nog meer? Het is nog een waarschuwing voor Judas. Nog niet eens de laatste waarschuwing. Er komt nog een waarschuwing. Maar het is weer een waarschuwing voor Judas. Judas, er is nog een weg terug. Als je nou voelt in je hart, ik ben ertoe in staat om heel de kerk vaarwel te zeggen. Om de rest van mijn leven niks meer met Jezus te maken te hebben. Ik ben ertoe in staat om Jezus als het ware te verraden. Dan zegt de Heer vanmorgen nog. Denk eens na. Bezint eer je begint. Nu is het nog een dag om terug te keren. Iedere keer weer als de Heer je een eerlijke vraag stelt, dan is dat omdat hij zegt, zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood van de goddeloze. Ik heb er geen lust in, zegt hij. Dat je zelf bij mij vandaan zondigt en doodloopt. Maar daarin heb ik lust dat de goddeloze zich bekeren en leven. Tweede, een vraag van de discipelen. Eén van u zal mij verraden. Maar kom binnen, zij zeer bedroefd geworden zijnde. Dat is een mooie trek, hè? Zeer bedroefd. Tenminste, als je bedroefd bent om de Heer Jezus. Bedroefd bent omdat je zegt, Heer, dan heb ik een beetje in mijn hart gekeken. Er ligt zoveel zonde, daar doe ik u zo'n verdriet mee. En dat doet mij zo'n verdriet. Zeer bedroefd. Om je boosheid tegenover God. Zeer bedroefd over de vijandigheid van mensen tegenover Christus. De pijn van de liefde. Het kan natuurlijk ook anders zijn. Bedroefd. Omdat je vindt dat de Heer Jezus iets verkeerds tegen je zegt. Zelfmedelijden. Zo moet hij niet tegen me praten. Ik heb troost nodig. De Heer moet niet zulke moeilijke dingen zeggen in de Bijbel. Ik heb troost nodig. Dat zou ook kunnen. Dat ze bedroefd geworden zijn. Van hoe kan het dat hij zulke dingen zegt? Maar als het goed is, is die bedroefdheid van een hart dat zegt, Heer, dit zou het ergste zijn wat er gebeurt als ik u verloochen. Dat het een persoonlijke pijn is, zie je aan de vraag die ze stellen. Ben ik het, heren? Ik vond het toch wel ontroerend dat ze zo de vraag stelden. Want ik heb wel zitten denken, als ik er nou eens bij de discipelen zat en de Heer Jezus die vertelde dat, dan zou ik omheen zijn gaan kijken. Dan zou ik gaan kijken en denken, zou Bartholomeus daar weer in staat zijn? Of Simon Zelotes, dat is zo'n woesteling, of Judas. Wie zou dat nou kunnen doen? Maar dat vragen ze niet. Ze vragen niet, is Judas het? Of is Bartholomeus het? Of is Petrus het? En dan zit je in de kerk en dan zit je de volgende keer aan het avondmaal. En dan hoor je iets over de diepte van de zonde. En dan kun je niet meer zeggen, zou die hier wel aanhoren? Zou bij die in het hart wel kloppen? Het wordt heel persoonlijk. Ben ik het, Heer? Als ze allemaal die vraag stellen, dan is dat wat ze iets geleerd hebben. Iets geleerd waarom ze juist bij de Heer Jezus horen. Iedereen die bij de Heer Jezus hoort, heeft hier iets van geleerd. Ik ben er niet te goed voor. Die heeft er iets van geleerd. Elk woord dat uit de Bijbel naar voren komt, is een woord voor mij. Doen we niet zo makkelijk. Het zou wel goed zijn. Elk woord uit de Bijbel, als we het lezen, we kunnen natuurlijk niet de hele Bijbel in één keer lezen, maar je leest zo'n aantal keer op een dag een stukje, dat je bij elk woord, elke zonde die je leest, die vraag naar je toe krijgt. Ben ik dat? Ben ik zo? En als het nog nooit bij mij gebeurd is dat ik een ander vermoorde, of wat er hem ook maar staat. Als het nooit bij mezelf gebeurd is, dat ik vloekte, zou het kunnen dat er iets in mijn hart leeft, waardoor het toch op een gegeven moment naar boven komt. Ben ik het, Heere? Ik ben er niet te goed voor. Tegelijk, er zit ook nog iets bijzonders in de vraag. En dat kun je in het Nederlands niet zien, tenminste in deze vertaling niet. In het Grieks, als er een vraag gesteld wordt, dan zijn er twee woorden die daar in zo'n vraag kunnen zitten en die geven eigenlijk een verschil van antwoord. Als het ene woord in de vraag staat, dan wordt er eigenlijk het antwoord nee verwacht. En als het andere woord er staat, wordt het antwoord ja verwacht. Nou, en in deze vraag in het Grieks, daar staat dat woordje waarvan je zegt dan gaan ze dus uit dat het antwoord is nee. Misschien kun je het beste zo vertalen. Ik ben het toch niet, Heere? Dat kan ik toch niet wezen? Zoiets. Dus aan de ene kant stellen ze zichzelf die vraag persoonlijk en tegelijk is er ook iets in hun hart dat ze zeggen, Heere, maar toch kan het niet. Toch kan het niet. Oh, ik ben er niet te goed voor, dat niet. Maar u bent er te goed voor. Dat wel. Er is iets in mijn leven gebeurd, daardoor kan ik nog struikelen, maar ik kan niet u verraden. Ik kan van u afdwalen, maar ik kan niet voor tot in eeuwigheid u loslaten. Ik kan u verloochenen zoals Petrus, maar ik kan u niet meer voor de rest van mijn leven afzweren. Waarom niet? Omdat de liefde Gods in het hart is uitgestort. Heere, ik ben het toch niet. Nee, ik ben er niet te goed voor. Maar ik kan het niet meer. Heere, ik kan u niet missen. Ik kan u niet laten gaan. Ik kan niet meer mijn eigen oude leven leiden. Tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En die vraag mag je dan tegelijk jezelf stellen, deze week. Als je met jezelf geconfronteerd wordt. Waar ga je dan naartoe? Daar ook die tweede vraag. Hè. Niet alleen een iegelijk bedenken zijn zonde en vervloekingen, maar ook als tweede, of je ook gelooft. Die gewisse belofte van God. Hoe meer zonde je ziet, hoe meer je op Jezus verlegen zit. Is dat het? Hoe meer van je zonde je ziet, hoe meer je op Jezus verlegen zit. En dan zijn die woorden van Petrus later toch ook zo terecht. Vers 35. Al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Kijk, Petrus heeft zich wel vergist. Hij deed het wel. Maar het voornemen van zijn hart was oprecht. Ik kan u niet meer verloochenen. Ja, kan het wel. Ik ben ertoe in staat vanuit de zwakheid van mijn vlees. Maar niet meer vanuit de gewilligheid van mijn geest, vanuit het verlangen van mijn hart. Al zou iedereen aan de avondmaalstafel een bedrieger zijn. En de volgende keer dat het weer avondmaal is, allemaal de kerk verlaten hebben. Heren, dan nog, dan kan ik niet met ze meegaan, ook maar de kerk verlaten, ook maar er overal tegenin. Dan zal ik u nog vasthouden. Ik zal de laatste zijn op de hele wereld die u vasthoudt. Dan kun je dat zeggen? Nou, misschien zegt u, daar ben ik nou veel te zwak voor. Dat hoop ik. Zegt, ik ben er zo toe in staat om alles aan de kant te gooien. En toch, je hebt weer Jezus zo hard nodig dat je niet kunt voorstellen dat het ooit zou gebeuren. Want wat moet je dan? Tot wie zouden wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Heren, ik ben het toch niet. U had het over mij kunnen zeggen. Toen ik nog mijn oude leven leidde. Maar ik heb iets van u gezien. En dat werk van u, dat heeft mijn hart. En nou kan het toch niet meer, Heren. Dan kan ik toch niet meer van u los. En dan kunt u toch niet meer van mij af. Die vraag van de discipelen, is dat uw vraag? Heren, laat het toch niet over mij gaan. Heren, u ziet toch ook de liefde, de trekking naar u in mijn hart. Reken erop dat de Heer die ziet. Waar die is, daar ziet de Heer ze. Waar ze eronder zit, waar ze klein is, waar ze aangevochten is, ziet de Heer ze toch. Maar de Heer ziet het ook als het niet waar is. Dat komt bij onze laatste gedachte, de vraag van Judas. Dan zet de Heer nog meer de klem erop. De zoon des mensen gaat wel heen. Gelijk van hem geschreven is, maar wee die mens door welke de zoon des mensen verraden wordt. Aan de ene kant zegt de Heere daar, het zal gebeuren. Ik moet naar het kruis toe. Ik moet verraden worden. Maar wat is het erg als het jou betreft? Hij zegt eigenlijk nog een laatste waarschuwing tegen Judas hier. Judas, bedenk hoe ernstig het is als je mij gaat verraden. En dan kun je niet je verschuilen achter de wil van God. Judas kan niet zeggen, nou ja, ik doe alleen maar wat ik moet doen. Want dat moet toch gebeuren? Staat toch in de Bijbel dat de Heer Jezus verraden zou worden? Het is Gods raad. Het is Gods voorzienigheid. Ja, zegt de Heer Jezus, het moet wel gebeuren. Dat is wel Gods raad en voorzienigheid. Maar daar kan Judas zich niet achter verschuilen. En wij kunnen ons er niet achter verschuilen. Van ja, wij kunnen er ook niks aan doen. Als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. Dat is de taal van het ongeloof. Dat is de taal van de duivel. De duivel die zegt eerst. Je moet niet geloven. Je moet gewoon je eigen oude leven blijven leiden. En daarna zegt hij. Je kunt er niks aan doen ook. Het zal toch wel zo moeten gaan. Je zult toch wel verloren moeten gaan. Nee, zegt de Heer Jezus, Judas, verschuil je daar toch niet achter. Schuif de schuld niet op God. Wees eens eerlijk over jezelf. Het was beter geweest als je nooit geboren was dan als je mij verraden zou. Het is beter geweest als je nooit geboren wordt dan dat je in je zonde blijft voortleven. En dat is de liefde van de Heer, die het ook vanmorgen tegen u laat horen. Als je nu verder leeft in je zonde, als je zonder Christus leeft, als de boosheid naar Christus, het ongeloof, de opstandigheid, de eigen wijsheid in je hart leeft, en je gaat daarin voort, dan wordt het alleen maar erger. Dat is wat de Heer zegt. Als je zegt, het ware beter, dat je nooit geboren was. Dat betekent dus, het wordt alleen maar erger. Dan komt het oordeel. En de hel is erger dan dit leven. Maar in de liefde zegt de Heer dat. Het hoeft toch niet. Je hoeft toch niet voor te leven in de zonde. Vandaag word je gewaarschuwd. Wil toch niet stug, gelijk een paard weer streven of als een muil de domheid voortgedreven. Ga er niet dwars tegenin. Ga niet je oude leven voort. Maar laat je gezeggen door het woord van de Heer. Het lijkt erop dat dat bij Judas ook gebeurt. Dat er bij Judas toch iets breekt. En misschien is het ook wel zo. Dat het geweten van Judas ook een beetje begint te spreken. Want dan horen wij ook Judas spreken. Ben ik het, Rabbi? Dezelfde vraag. Ook in het Grieks is dat dezelfde vraag. Rabbi, ik ben het toch niet? Het zal toch niet over mij gaan? Het zou kunnen zijn dat die vraag dus voortkomt uit daaruit dat ze geweten toch even geraakt is. Zegt, het zou wat wezen. Als ik in deze weg voortga, de Heer Jezus heeft me zo gewaarschuwd. Het zal toch niet zo zijn dat ik inderdaad dit ga doen. Misschien heb je het ook wel eens gehad. In je geweten geraakt. En even denk je, ik moet stoppen. Ik moet stoppen met dat goddeloze leven. Ik moet stoppen met tegen de Heer in te gaan. Want als ik zo doorga, komt het niet goed. En even denk je, het zal toch niet. Ik zal toch niet. Maar als een goddeloze verder leven. En toch. En toch is er iets in die vraag van Judas. Waarmee hij ook zichzelf nog overeind houdt. En waardoor hij toch bij de Heer Jezus vandaan blijft. Er is één verschil. Misschien hebt u het al wel gezien in de Bijbel. De vraag van de discipelen, de vraag van Judas. Er is één verschil. Hebben de kinderen het ook al gelezen? Als je lezen kunt. Wat is nou het verschil tussen hoe de discipelen het zeggen en hoe Judas het zegt? Ben ik het, Heere? En ben ik het, Rabbi? Ben ik het, Rabbi, zegt Judas. Ook straks, als Judas de Heer Jezus verraadt, zegt hij, Rabbi. Daarmee zegt hij, zo heb ik u gezien. Ik heb u gezien als een rabbi. Judas had echt wel achting voor Jezus. Maar niet genoeg. Hij zag Jezus als een belangrijke rabbi. Misschien wel de beste rabbi van het hele land. En Judas, als die bij Jezus hoorde, bij die rabbi, dan zou Judas ook de eer krijgen van deze grote onderwijzer. Dat wilde Judas wel. Maar Judas noemt hem niet zijn Heer. En een Heer, die staat boven je en die wil je aan onderwerpen. En dus Judas wilde wel onderwijs, maar geen onderwerping. Hij wilde uiteindelijk wel door de Heer Jezus geholpen worden, maar niet gered worden. Hij wilde wel met de Heer Jezus eer krijgen. Maar hij wilde niet de Heer Jezus de eer geven. Dat verschil ligt erin. Hij wilde niet buigen. Dan kun je je geweten geraakt zijn. Kun je trouw zijn in je kerk gaan. Je kunt op school zeggen dat de Bijbel waar is. Jezus verdedigen als, zeg maar, als rabbi. En toch Jezus verraden. Omdat hij niet meer is dan een rabbi. Omdat de Bijbel niet meer is dan een boek. Dan de waarheid. Het is niet persoonlijk geworden. En niet een waarheid waarvoor je boog. En daarom is dat de vraag aan de Heere. Sta je nog in het leven zoals Judas? Is hij, Jezus, nog op afstand? Iemand over wie je allemaal mooie dingen kunt vertellen. Maar aan wie je zelf niet gegeven hebt. Of mag je het zeggen met de discipelen? Heren. Heren. U mag het zeggen. U mag alles zeggen. U mag zeggen wat u van mij denkt. U mag zeggen wat u aan mij geeft. U mag zeggen wat u aan me vraagt. U bent Heren. En dat is uiteindelijk doorslaggevend. Deze week ook. Mag hij uw Heere zijn? Mag hij het alles voor te zeggen hebben? Dat zit eigenlijk bij dat derde stuk, hè, van de zelfbeproeving. Dat je met een groot verlangen naar hem wil luisteren. Hem, ja, met heel je hart hem wil volgen. Nu, heel je leven. Kijken nog even naar het antwoord van Jezus. En de Heer Jezus zegt, als Judas dan die vraag gesteld heeft. Judas vroeg, ben ik het, rabbi? De Heer Jezus zegt dat niet met zoveel woorden. Ja. Want dan zou hij de verrader aanwijzen. Dat wil hij daar niet doen. Judas moet eerst weggaan. Weet je waarom, denk ik. Het staat er niet bij, maar ik denk het. Judas moet eerst weggaan. Dan hebben de discipelen nog niks in de gaten. Pas als die weg is, zullen ze erachter komen. Dan kunnen ze hem niet tegenhouden. Het mag niet zo zijn dat de discipelen Judas, bij wijze van spreken, gaan kidnappen of zo. Knevelen en zorgen dat Judas het nooit meer kan verraden. Dat mag niet. Het moet gebeuren. Dus de Heer Jezus verraadt Judas niet. Judas verraadt Jezus. Jezus verraadt Judas niet. Wat zegt de Heer Jezus wel? Gij hebt het gezegd. Maar ik denk dat hij dit niet alleen tegen Judas gezegd heeft. Dat dit eigenlijk het antwoord is. Net dat hij tegen Judas zegt, wat hij eigenlijk tegen allen zegt. Of wat hij eerder al gezegd heeft. In elk geval zal het niet zo geweest zijn dat het de ander opviel. Wat zegt de Heer Jezus nu tegen Judas? En wat zegt hij eigenlijk tegen alle discipelen? Je zegt het zelf. Je geeft zelf het antwoord. Ik hoef het niet voor jou te zeggen. Maar je eigen hart openbaart het. Je weet zelf wel hoe jij die vraag aan me stelt. Zoiets. En als het erop aankomt, hoeft God niks meer te zeggen. En we vinden het wel, nou, we zoeken wel vaak naar raad, hè, van dan nou ja, vertellen we iets wat er in ons hart leeft, en dan vraag je aan de dominee, of aan de ouderling, of misschien aan een andere kerkganger. Maar joh, wat denk je nou van? Is dit nou het geloof? Hè? Mag ik nou aan het avondmaal? En er kunnen allerlei raadsels zijn. Aan de ene kant, bij oprechte gelovigen zijn twijfels. Aan de andere kant, schijnheiligen die kunnen zich zo goed voordoen, dat ze zelfs zichzelf voor de gek houden. En toch zegt de Heer Jezus, uiteindelijk geef je zelf het antwoord. Als het echt op de diepte van je hart aankomt, dan hoeft eigenlijk niemand meer iets te zeggen. Uw hart veroordeelt u. of uw hart spreekt u vrij. Petrus die zei het, Heer, gij weet alle dingen. Judas had het ook kunnen zeggen, Heer, gij weet alle dingen. En gij weet dat ik u niet lief heb. Gij weet dat ik u bedrieg. Maar ook gij weet alle dingen, gij weet dat ik u wel lief heb. En daar zit het dan op vast. Wie is nou de Heere voor u? Is hij hooguit een rabbi? Of is hij uw Heere? Amen.